Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Zaken doen.
Iedere dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Helene Mees, econoom, jurist, columnist voor de Volkskrant. Goedemiddag, Helene.
Goedemiddag, Tom.
Vorige keer dat je hier was, heeft blijvende indruk op mij gemaakt. Toen wapperde er een arrest achter jou aan. Dat ging over de houdbaarheid of het verbod op monetaire financiering. Actueler dan ooit, want het is de dag na het rentebesluit van de ECB... en ook de aankondiging van zo'n antifragmentatie-instrument. Laten we beginnen bij het eerste. Die renteverhoging met 50 basispunten... Terwijl Lagarde natuurlijk best lang heeft volgehouden dat het echt 25 basispunten zouden worden. Heeft het jou verrast?
Nee, het heeft mij niet verrast. Ik was wel onder de indruk. Want wat je ziet is dat er echt een compromis is gesloten. De mensen die binnen de Governing Council voor snellere renteverhogingen zijn... zijn doorgaans de mensen die tegen een antifragmentatie-instrument zijn. En door de rente nu met 50 basispunten te verhogen... tegen de zin van sommige gouverneurs, leden van de Governing Council... heeft Lagarde wel ook unaniem akkoord kunnen krijgen... op het antifragmentatiemiddel, het TPI. En dat is heel mooi, want nu zijn er twee besluiten genomen... renteverhoging van het 50 basispunten... en een antifragmentatiemiddel. En allebei zijn unanimiteit aangenomen. Dus dat was opvallend. Ja,
een antifragmentatie-instrument. En dat is al zo ongeveer zo concreet als je het kunt maken. Hè? Want voor de rest is er nog vrij veel onduidelijk.
Ja, er zijn vier voorwaarden aan verbonden. Maar die voorwaarden zijn, die zijn niet zo heel erg duidelijk. De één is dat je niet in een excessieve tekortprocedure mag zitten. Maar op dit moment zit van alle eurolanden... Alle landen van de EU zit alleen Roemenië zit daarin, dus dat bijt niet zozeer. Het belangrijkste is dan van ja of de schuldenlast houdbaar is. Maar ja, de vraag wie dat dan moet bepalen, dat eigenlijk alle criteria moeten beoordeeld worden door de Europese Centrale Bank zelf, door de Governing Council.
Hadden we dat moeten uitbesteden?
Nou ja, dat zou een goed idee zijn geweest. Want dan heb je in ieder geval een objectieve beoordeling. Je zag ook meteen in Duitse krant, in Handelsblad... zag je meteen de kritiek van... het is nu nog veel politieker geworden, de Europese Centrale Bank. En wat je had kunnen doen, we hebben het Europese Stabiliteitsmechanisme. Daar willen lidstaten eigenlijk geen beroep op doen... omdat ze dat vernederend vinden. Want dan moeten ze aan de leiband, moeten ze allemaal toezeggingen doen... over hoe ze met hun begrotingstekorten omgaan. Maar wat je wel had kunnen doen, want we hebben dat nu toch om aan de ESM bijvoorbeeld uit te besteden de vraag of de oplopende renteverschillen of die redelijk zijn of die verklaard worden door de fundamentals, door de onderliggende groei of door de politieke onrust of dat het onredelijk is, en in het geval dat het onredelijk is... dan mag de Europese Centrale Bank haar antifragmentatiemiddel instrument in gaan zetten. En dan mag ze Italiaanse staatsobligaties gaan
opkopen. Het gaat veel over Italië. En als je het toch hebt over wat is er fundamenteel, wat is er politiek... wat is er gedreven door de omstandigheden... dan moeten we toch ook meenemen dat we de afgelopen week... weer veel Italiaans theater, veel Italiaanse tragedies hebben gezien.
Nou dus... ja, tragedie lijkt me een beter woord, inderdaad.
Maar hoe zou de ECB... in dat licht dan moeten optreden richting Italië? Want is dit nu politieke onrust of is hier iets fundamentelers aan de hand... als je kijkt naar die oplopende renteverschillen tussen Duitsland en Italië?
Nou ja, voorlopig is er, zou ik zeggen, nog niet iets fundamentelers aan de hand. Politieke onrust is er. Van de andere kant is er nog niet de verwachting... dat de nieuwe partijen heel extreem zullen zijn. Italië heeft op dit moment een paar voordelen. A, is dat de economie dit jaar gewoon goed gaat groeien... omdat er veel toerisme is. Het is niet voor niks dat er allemaal problemen... op de vliegvelden zijn. Iedereen is op weg naar Italië, ook naar andere orde. Maar dat zorgt voor heel veel economische groei. Wat heel erg goed is, hè? Want toerisme is een belangrijke... bijna 14% van het bruto binnenlands product van Italië. Dus als een deel van wegvalt, is daar weinig voor in de plaats. Maar dat betekent, ze hebben bovendien veel inflatie. Dat betekent dat je een nominale groei krijgt die heel hoog is, waardoor de staatsschuldquote dit jaar gaat afnemen. Dus dat betekent eigenlijk dat de economische fundamentals op dit moment aan het verbeteren zijn. Vorig jaar hadden ze nog een begrotingstekort voor 5%. Dit jaar wordt dat waarschijnlijk 3%. Nou, als ze op die weg ingaan, bovendien hebben ze nog veel geld uit het Europese coronasteunfonds.
Ja, nog wel. Dan moeten ze natuurlijk voortdurend voor blijven knokken, want er hoort bij dat je hervormingen doorvoert.
Ja, daar zijn voorwaarden aan verbonden voor de goede besteding. Die hebben ze te danken aan Mark Rutte. En dat heeft Mark Rutte ook onze premier heel terecht bevochten. Maar die gelden zouden er moeten zorgen. Want Italië's probleem is eigenlijk niet geweest de afgelopen 25 jaar dat ze een slecht begrotingsbeleid hebben gevoerd. Het probleem van Italië is dat ze een hele zwakke economische groei hebben, waardoor die staatsschuldquote maar niet lager wordt. Wat je moet hebben is stevige economische groei, waardoor de staatsschuld ten opzichte van de totale economie kleiner wordt. Dan hoef je niet eens heel veel staatsschuld voor af te betalen. En dat is nu heel belangrijk. En juist dat geld wat ze nu uit dat coronafonds krijgen, kan ervoor zorgen dat ze de komende jaren nog flink wat groei hebben. En soms heb je ook dat je een soort take-off speed moet krijgen, dat je dan goed door kunt groeien. Dus
nog even een blik op de toekomst, tot slot. Want het hoort er als centrale bankier een beetje bij dat je ook aangeeft wat je van plan bent te gaan doen aangaande komende verhogingen. De forward guidance is belangrijk. Dan weten de financiële markten waar ze aan toe zijn. Dat ontbreekt er een beetje aan.
Ja, het is heel interessant. We zeggen, maar de unanimiteit was belangrijk in het besluit van de ECB. Het feit dat forward guidance het raam uit is gegaan van het een op het andere moment. Bovendien ook dat ze tot twee keer toe heeft Lagarde genoemd dat de wisselkoers met de dollar belangrijk was. Forward guidance, ja, ik denk dat ze meteen gezien hebben dat die forward guidance eigenlijk geen enkel voordeel oplevert.
Je kunt er nu ook niet meer van afwijken, bedoel je? Nou, als je niks zegt, dan stel je ook niemand teleur.
Je kunt niemand meer teleurstellen. En bovendien, ik denk dat ze ook al wel wisten, vanochtend waren er slechte cijfers, de PMI is tegengevallen. Er is krimp in de eurozone overal. Ik denk dat ze dat ook wel die bui al een beetje hebben aanzien komen. En dat ze dus gewoon gaan kijken. De volgende is de eerste week van september. Dat ze gewoon hun handen vrij hebben om te beslissen wat ze doen. En dat zou ook best kunnen zijn dat ze niet opnieuw met een kwart verhogen.
Helene Mees, dankjewel. Tot de volgende keer.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.